waaien. Beginnen we op het water. De pauze is gepland omdat er waarschijnlijk heel veel mensen een ander thee komen drinken. Ik krijg het deze keer hier. Om 3:15 is dus de gelegenheid met het praten met elkaar een kopje thee te drinken. En Douwe zal wel zeggen wanneer we weer beginnen. Dan. Is de wc. Is die lange gang door, dan heb je een bocht. En daar zijn de wc's. En als iemand nog op de hoogte wil gehouden worden van de activiteiten rondhouden, dan is daar een inschrijflijst voor naam, adres, e-mail. En graag leesbaar schrijven, anders wordt het zo'n zoektocht. Dat was het. Dat is het woord aan Douwe.
Hij is ook nog een keer. Het gaat er steeds weer om een bewustwording. Een bewustwording wat je eigenlijk wel kent. Wanneer je zo het mooie weer hebt en je loopt zo door de herfstlucht en de herfstzon. Wanneer je werkelijk intern bewust bent. Dan ervaar je dus dat er totaal geen grens te vinden is. Dat er geen centrum te vinden is. Dat het totaal open is. Meestal is er weer een bewustzijn aanwezig wanneer er een ik denk is en ik doe en ik moet dingen doen. En dan denk je dat dat de standaard situatie is. Maar wanneer je werkelijk intern helder blijft onder alle omstandigheden, dan merk je dat heel vaak die structuur er niet is. Niet de structuur van ik doe dat, ik zie dat, ik wil dat. Er is steeds die gerichtheid. Die gerichtheid is er af en toe wel. Met die scheiding van ik hier en het andere daar. Ik wil daarheen. Afstand ertussen, ik zie dat, zit er weer een afstand tussen. Dat is de situatie waarin je werkelijk als je een ik opstelt op afstand van de dingen, afstand van wat dan ook, ook de inhoud van je denken, ook een afstand van zit je te bedenken, ik denk hieraan, ik wil dat, ik verlang dat. Die structuur, die is er af en toe wel, maar dan heb je de scheiding, dan heb je die dualiteit, die tweeheid. Terwijl wanneer je intern helder blijft, dan zie je heel vaak, er is helemaal geen tweeheid. Heel eenvoudig. Hoe zit dat met die situatie, waarin er helemaal geen tweeheid is? Dus dan is er niet een ik die zich opstelt tegenover anderen. Niet een ik die zich opstelt tegenover doelen. Dingen die je verlangt of juist weer niet wil hebben. Het punt van non-dualiteit, Advaita, is heel simpel. Dat kan ook niet anders. Maar wat is nou eenmaal het wegvallen van tweeheid? Het punt is dat je dat gaat herkennen. Dat je dat heel duidelijk herkent. Oh, meestal is er helemaal geen tweeheid. Wil ik even gaan zitten? Oh, ik weet helemaal niks. Als je intern helder blijft, ja, soms dan merk je, nou is er weer een beetje denken aan iets anders. Ga je weer opstellen tegenover iets anders. Maar meestal is het half weg of helemaal weg. Wanneer je toch heel stil zit. Dan zeg je, nou, het is goed. Als je niet denkt dat je iets moet, ja, dan is dat gescheiden ik roep niet. Wat is er wel? Blijf maar intern helder en je ervaart het. Het is iets wat eigenlijk niet te beschrijven valt. Goed, we gebruiken er nog de woorden voor. Die drukte van het spreken en oppakken van de woorden, de drukte, nou ja, buiten is het ook aan de gang. En die drukte valt weg. Stilte. Ja, stilte, een mooi woord om dat aan te duiden. Maar het belangrijkste punt is dat je merkt, er is niet een ik die op afstand staat van anderen. Op afstand van alle dingen. Wanneer je intern helder blijft, dan kun je dat ervaren en dan is het ook duidelijk. Dat is de herkenning. Het moeilijke punt is, ik heb het al gezegd, dat haast altijd is er pas bewustwording op het ik-niveau. En daarom zeg je, nou hou nou eens een keer op met denken. Want het denken maakt weer die dualiteit. Dan zit je weer moeilijk te denken van, oh ja, zou ik dat nog wel goed kunnen doen? Of wanneer ik dat ga doen, gaat het dan voor mij allemaal wel goed? En nou moet ik hiervoor zorgen en nou moet ik dat doen en dat wil ik niet. En ja, wanneer je op dat niveau denkt, dan zit je in het probleem. En dan wordt gezegd, nee, je moet helemaal niet meer denken. Het zit natuurlijk niet in het denken, het zit in dat ik van het denken. En dat is het beroerde eigenlijk, dat mensen pas bewust worden op dat niveau van het ik. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Die bewustwording die is vaak alleen maar dan. Terwijl die bewustwording die kan verder gaan. En je kunt je ook bewust zijn van een ruimere sfeer, ook wanneer dat ik niet aanwezig is. En dan is het herkenning. Oh, nou is er helemaal geen denken. Stil. Nou, het is helemaal geen geconcentreerd ik. Stil. Als je die bewustwording hebt, zeg je prachtig, heerlijk. Waarom is dat heerlijk? Omdat er niet die verkramping is van het ik. Zelf als bewustzijn ga je dus veel verder dan die sfeer van het ik. De sfeer van het bewustzijn is veel groter dan de sfeer van het ik. Ik doe, ik wil, ik verlang. En als dat duidelijk is, dat je eigen sfeer van bewustzijn, gevoelsmatig bewustzijn, veel groter is, dan verschijnt dus die wereld van het ik daar als een klein terreintje, klein gebiedje. Zeg ja, natuurlijk, wanneer ik daarin ga zitten, dan zit ik weer in de ik-wereld en dan moet ik weer presteren en moet ik allerlei dingen regelen, wil ik alles controleren, in beheersing hebben. Maar voor zover je zelf bewustzijn bent, dan is het dat ruime zelfzijn dat verder geen scheidingen kent. En dan is het goed. Iedereen die ervaart dat. Wanneer de scheidingen wegvallen en toch intern bewustzijn is, iedereen die ervaart, oh hé, nou is het goed. Zijn er nog verlangens? Nee. Waarom niet? Omdat er niks te verlangen valt. Als je een scheiding maakt, dan is er altijd een verlangen naar dat wat over de grens ligt. Dan zeg je, ja, ik verlang dit, ik verlang dat. En als je iets beperkts verlangt en je bereikt het, dan zeg je, nou, dat heb ik mooi bereikt. Maar dan is er weer een nieuwe grens. En je zegt, nou, nee, dat zou ook wel moeten. Dus het verlangen is eindeloos. Zolang het verlangen en het object van verlangen begrensd blijft, is het eindeloos. Zo gaat het leven meestal van mensen, van verlangen naar verlangen. Frustraties en toch weer verlangen. Zolang je grenzen houdt, hou je verlangen. Uiteindelijk grens van de dood. Oh, toch een verlangen om over die grens heen te gaan en te blijven bestaan. Als nou eens die grenzen wegvallen. Het verlangen hoeft niet weg. Net zoals het denken, dat hoeft niet weg. En het verlangen hoeft niet weg. Alleen de beperktheid die te maken heeft met die ik-verkramping, die zal weg moeten. Wanneer dat wegvalt, ja, dan zijn alle grenzen weg. Dus er is niks anders meer. Wanneer er niks anders is, wanneer het allemaal in de sfeer van je zelf zijn is, in de sfeer van het goede, zonder grenzen. Ja, dan is er niks anders meer te verlangen. Dan is er niks anders meer om te verlangen. Alles is het. Volledig. Daarom zeg je, het is perfect, het is goed. Stil, mooi, open. Als je intern bewust wordt, dan is dat direct ervaren. En dan is het duidelijk, dan moet er niks meer. Dan mag er alles. Je hoeft ook niks tegen te houden. Nee, alles mag. Het is goed zo, het is. Alles gebeurt zoals het gebeurt. Zonder te verlangen, te grijpen en zonder tegen te houden. Het is duidelijk dat die non-dualiteit daarom ook niet te bereiken valt. Want wanneer je grenzen houdt en zegt vanuit deze beperkte sfeer van mijzelf, een ik-sfeer, wil ik graag die non-dualiteit bereiken, dan is dat dus niet mogelijk. Omdat het nou juist gaat om het wegvallen van die grenzen. Dus het wegvallen van het ik. Het wegvallen dus ook van die beperkte verlangens vanuit een ik. Daarom kun je op ik-niveau nooit begrijpen wat het betekent dat er non-dualiteit is. Omdat het ik nu eenmaal in zijn begrensde ik-sfeer zit met het ik-denk. Maar gelukkig, je bestaat niet alleen uit dat ik van het ik-denk. En ik wil. Dat heb ik net ook gezegd, nee, als bewust gevoelsmatig bewustzijn ben je oneindig groot. Ben je oneindig groot. En je hebt tussenfasen waarin er al een ontzettend groot inzicht is, wanneer er maar ietsje verruiming komt buiten dat mentale ik-niveau. dan is er een heel ruim niveau van inzicht, helderheid. Oh ja, natuurlijk, ik zie dat dat belangrijk is en dat is dan niet meer op persoonlijk vlak, maar in dat grote geheel. Dus dan is er al direct een inzicht dat voorbij dat ik denk gaat. Dus dan merk je al, oh nee, mijn eigen zijnsfeer is veel ruimer. En dat is zo belangrijk om duidelijk te zien dat je eigen zijnsfeer veel ruimer is dan het gebiedje van dat ik denk, ik doe, ik handel en ik hoor en ik neem waar. Ja, al die functies die je wel kent, die zo gecentreerd zijn in dat ik, zijn beperkt. En dat kun je vaststellen vanuit een sfeer die ruimer is. Je bent al veel ruimer. Je kunt je terugtrekken op een sfeer, bijvoorbeeld alleen al op het punt van de getuigenwaarnemer. Stel me voor dat je op een maan gaat zitten en dan kijk je terug. Nou ja, daar ergens de aarde, maar dan heb je ook de continenten. Nou, ergens heb je ook Nederland, ergens heb je ook daar Noord-Nederland. En daar zie je dan die leventjes gaan. Dan zeg je, ja, hoe zit het? Je gaat niet op in zo'n leven. Dat kun je direct vaststellen. Natuurlijk ben je dat ook. Je bent het allemaal. Je bent dat alles. Alleen niet specifiek. Je zit er niet in opgesloten. En dat kun je direct vaststellen. Alleen al dat er mogelijkheid bestaat om op een afstand naar het leven van je te kijken. Dus dan zie je hoe betrekkelijk het is. Zo'n afstandelijk punt van bewustzijn, dan zit er dus nog wel een zekere vorm van afstand in. Maar die kan verdwijnen wanneer je nog een keer een klein beetje verder teruggaat naar jezelf, naar de bron van jezelf zijn. Als die beweging ver genoeg doorgaat naar het kern van zelf zijn, dan blijkt het dus steeds meer open te komen. Als je steeds meer terugkeert naar die bron van jezelf, nogmaals, dan blijkt het steeds meer open te komen. Zodat elke afstand wegvalt. Dat eigen zelfzijn, dat komt vrij. Dat is niet iets wat je afstandelijk waarneemt. Nee, je bent het zelf. Dus dat ze zelf zijn, dat komt vrij. Wat betekent het wanneer dan toch nog een wereld is? Wanneer er toch nog mensen zijn? Ja, dat zelf zijn zo vrij komt, dat je zelf overal in zit. Niet meer gecentreerd in je lichaam, niet meer gecentreerd als punt van bewustzijn, getuigen. Nee, het is verder helemaal open gekomen. Zodat je letterlijk in alles aanwezig bent. Als zelfzijn. Natuurlijk als zelfzijn. Dat zelfzijn van je komt over. En dat zelfzijn dat komt overal in. Letterlijk. Je kunt het ook een beetje voorstellen als naar binnen gaan en dan steeds verder naar achteren naar binnen. Moet je echt ook meditatief meemaken, nog verder naar achteren naar binnen, naar de kern van jezelf en dan blijkt alles zich binnenste buiten te keren. Eerst denk je dat je zelf hier ergens zit, of hier. Dat je nou, hier in binnen, dat ben ik mezelf en dat is de buitenwereld. En vanuit mezelf zie ik dan de dingen buiten. Wanneer die gerichtheid, dus met alles wat er is, allemaal naar binnen gaat. Helemaal naar binnen. Nog verder. Nog verder naar achteren toe, En zelf keer die binnenste buiten, het binnenste zelf, zo'n bal die je zo helemaal binnenste buiten draait. Eerst is het daarbinnen waar je zelf bezig bent. Wanneer je werkelijk naar binnen gaat, dan gaat het naar binnen toe. En op een gegeven ogenblik heb je binnenste buiten. Waar zit het zelf dan? Nou, overal toch? Dat is fijn. Dus dan is er helemaal geen zelfcentrum, wat we dan, ik noem het ego. Dat is het wat er bedoeld wordt. In die oude Upanishaden wordt het steeds weer gezegd, en Bhagavad Gita dat houden zo. Overal ervaar je jezelf. Je ziet jezelf in alles en iedereen. Je bent het zelf in alles en iedereen. Dat binnenste, wat eerst het binnenste is, dat komt open.
Maar een ander dus niet.
Ja, dan hangt het dus af van het standpunt. Ja, natuurlijk is het wonderlijk. Maar natuurlijk, wanneer er ergens zo'n kern is van zelf zijn, die dan op afstand gaat kijken, nou zeg je, oh ja goed, de wereld die bestaat uit mezelf en andere mensen. Punt. Natuurlijk, voor jezelf, wanneer het werkelijk vrijkomt, dan ben je ook dat zelf van die ander. Dus je weet dan heel duidelijk, je kunt ook de ervaring hebben dat je door de ogen kijkt van die ander. Zeg ja, nou ja, goed, zo zit dat. Alleen, voor jezelf zijn, dat is overal aanwezig. Dus je hebt eigenlijk ontelbare standpunten in de kosmos. Je kunt overal zijn. Dat standpunt in je lichaam, dat is maar één van de ontelbare standpunten.
Gaan we ingaan?
Ja.
De ik ben, is, daar zit ik dan, want, nou goed, dat heb ik al mee gezegd.
Mm-hmm.
Iedereen terug.
Zou men zeggen.
Maar hoe ver heeft dat centrum, ik bedoel, ik ben eigenlijk puur, ik ben heeft eigenlijk ook geen centrum dan. Heeft ook
nee. Nee, maar dan zie je dus, wanneer het geen centrum heeft, hoe zit het dan wel? En dat is weer een verdere bewustwording. Dus ja, het is eigenlijk universeel. Het is universeel aanwezig. Je bent zelf universeel aanwezig. Want in dat zelf zijn kun je nergens een scheiding vinden. Wanneer er een scheiding zou zijn, zou je over de scheiding het andere hebben. Maar dat is er niet, dus het andere bestaat niet meer en dat afgesloten zelf bestaat niet meer. Dan is die tweeheid weggevallen.
En op een of andere manier gaan wij oren dicht.
Nee, dat is ook heel, heel goed hoor, want je kunt het niet meer zo oppakken van oh ja, dat is een stuk informatie en is dat waar of onwaar. Want dan ga je het weer op een mentaal niveau oppakken. Nee, je zult werkelijk dus vanuit een ander soort bewustzijn dat moeten meemaken om het te herkennen. Maar goed, op
ik heb het wel wat je vertelt.
Nou, dat is een eerste fase, dat je het mentaal begrijpt. En dat is ook het aardige, dat het dat gewoon mentaal heel logisch in elkaar zit. Zeg je, ja, nou, dat is toch heel logisch allemaal. Wanneer er voor jezelf zijn helemaal geen grens is, nou, dat betekent dat je universeel aanwezig bent. Ook vanuit het centrum nog, hè? Dus wanneer we nog even gaan kijken vanuit het centrum. vanuit het centrum zelf. Wanneer je even naar binnen gaat bij je lichamelijke ervaring, intern. En je probeert een grens te vinden naar rechts. Of naar links, of naar voren, achter, onder, boven. Dan vind je toch ook al direct geen grens meer. Dan zeg je, ja, er is nog wel ergens een centrum. Maar zelfs vanuit het centrum, dit zelf zijn, is universeel.
Ja,
dat is toch, dat zijn toch hele directe waarnemingen, dingen die je vast kunt stellen.
Ja, en soms zit dan het lichaam een beetje tussen, dat het nog vast, dat idee in die vorm zit van je lichaam.
Goed, dat kan eerst nog wel aanwezig blijven, maar zelfs dan, hè, wanneer je naar binnen gaat, dan kan er nog wel een beetje het idee zijn van zo'n vorm, maar dat is dan toch iets aangeleerd, een bepaalde... Ja, een bepaald beeld, een bepaalde representatie van het lichaam en mijn gevoelens, die stop ik daarin en denk ik, nou nee, dat ben ik. En met dat gevoelslichaam, dan ben ik ook bezig in de wereld. Maar wanneer je werkelijk naar binnen gaat en eventjes verder gaat ervaren wat nou werkelijk ervaren is, dan zeg je, nou, welke kant je ook uitgaat, er is toch nergens een grens te vinden. Hoe groot is dan mijn lichamelijke sfeer? Oneindig.
Maar dankzij de vorm is dat toch altijd weer een aanwijzing van vormloosheid om steeds daar naar te luisteren.
Ja, zo kun je het misschien af en toe best ervaren. Maar wanneer je toch vormloosheid ervaart, dan is dat punt uit.
Ja, maar er zijn natuurlijk lichaamssensaties.
Waar zitten die sensaties? Wanneer je niet vasthoudt aan zo'n lichaamsbeeld.
Nee, maar als dat vasthouden zit,
hè, ja, wel.
Nou, maar dan is het dus eigenlijk een geschenk in die zin dat je dan dat weer bewust kunt worden.
Oké. Okay. Wanneer je bewust bent, heb je een nieuwe situatie.
Ik bedoel dus te zeggen dat gisteren was er een enorme kramp. Mm-hmm. Ik kwam spontaan op en ik had heftige pijn. En op een gegeven moment toen kwam er ineens merkte ik dat daar verdriet en toen kwamen er dus veel tranen en door die tranen heen merkte ik dat het tegelijkertijd oploste en was het in wezen eigenlijk liefde.
Ja.
En toen was het in wezen ook weer helemaal open.
Ja.
En vrij. Prachtig. En dat vond ik dus in wezen een geschenk.
Ja.
Dus dat bedoel ik dus eigenlijk te zeggen.
Ja. Nee, inderdaad, zo gaat die overgang. Dat is duidelijk.
Nou, dus ik zag het duidelijk als een stuk wat kennelijk nog gezien moest worden.
Ja. Nee, zo erg.
In dat licht.
Zo erg. Ja, prachtig wanneer het zo gaat, schitterend. Want dat is het proces. Dat is het proces.
Ja.
Namelijk, ik zei net wel eventjes, je kunt in het begin allemaal vastzitten aan zo'n representatie van het lichaam, zo'n beeld van het lichaam. En daar stop je de gevoelens in. Maar het zit natuurlijk niet alleen cognitief. Het is juist dat gevoelsmatige wat daar vaak verankerd zit met gevoelsmatige zaken, stukken verdriet, hele diepe patronen die in de vroege kindertijd zijn opgebouwd.
Ja,
dus het gaat er niet om zozeer om te zeggen, nou och, wat je aangeleerd hebt, nou dit is een vorm, heb je geleerd in de spiegel en zo zie ik eruit. Nee, het is natuurlijk ook, dat is ook cognitief dan aanwezig, maar het gaat natuurlijk vooral om die heel diepzittende zaken die van energieën die vastzitten. En dat zijn dus ook zaken, energieën die emotionele lading hebben. Maar goed, wel het in principe, hè, dat wanneer je voor jezelf al ervaart dat je oneindig bent, dat, dan krijgen die resten die er nog zitten ook een andere interpretatie. Want je bent al zo ruim. En dan voel je wel dat er nog wat van die vastzittende dingen zijn die kunnen loskomen, maar hoe meer je al de ruimte van jezelf zijn ervaart, gaat het proces des te sneller. Want je bent al ruim. En die dingen die nog vastzitten, die kunnen dan ruimte krijgen. En dan merk je ook dat het veel gemakkelijker oplost dan wanneer je in zo'n emotie duikt. En dan zegt, nou ja goed, het moet maar uitvoeren, is natuurlijk ook best. Maar nogmaals, hoe meer ruimte van je gevoelsmatige bewustzijn al hebt, des te sneller zal het plaatsvinden. Omdat wanneer het bewustzijn er niet bij is, dan krijg je vaak dat ook weer op het ik-niveau, dat er allerlei lagen overheen worden gelegd, die het des te vaster houden. Bijvoorbeeld van, oh ja, natuurlijk moet het mij erover komen. Nou, dan heb je weer een stuk weerstand extra eroverheen. Of een stuk frustratie van, oh ja, ik wil dat niet. Toch is het gebeurd. Weerstand, gaat er weer een stuk energie omheen die het juist vaster houdt dan ooit. Nee, wees maar vanuit je kern, zoveel mogelijk terug naar je eigen kern van zelf zijn, dat je al vaststelt dat je een oneindige ruimte bent. In je bewustzijn is het altijd al zo. In je bewustzijn heb je altijd een veel grotere ruimte dan de lichamelijke en fysieke situatie. In je gevoel ben je altijd wel veel ruimer dan alleen maar dat ik-gevoel en met de ik-verkramping. Want er is ook een heel ruim gevoel, een soort oceanisch gevoel. Nou, dat gevoel en bewustzijn gaan samen. Het is een soort bewust of een gevoelsmatig bewustzijn van je, dat zelfzijn van je. Zelf ben je dus die sfeer van ruimtelijke energieën, gevoelsmatige energieën, maar meteen ook daarin bewustzijn. En dan stel je ook vast, mijn eigen sfeer van gevoelsmatig bewustzijn, dat is oneindig. Nee, dat hangt er ook weer van af, hè? Net zo goed als bewustzijn. Dat kan dus zich als een ik-bewustzijn opstellen en dan is er een scheiding. Ik ben me bewust van iets anders. Zo heb je dat ook met het gevoel. Wanneer je eerst je construeert als een ik en je zegt, nou, ik hou hiervan en daarvan, maar niet daarvan. Of die mag ik wel en die mag ik niet. Dus dan heb je de scheiding. Maar wanneer je intern terugkeert naar die interne kern van jezelf als gevoel, bijvoorbeeld met die hartmeditatie, ga je terug, je zit daar helemaal in die sfeer van gevoelsmatige beweging en dat gaat open. En dan zeg je ja, in die opening, dan is het een accepteren van de andere, liefdevol opnemen van de ander. En zit er een grens aan? Nee.
Dat was zo'n wolkje van liefde, zeg maar.
Ja, daar begint het mee. Daar begint het mee. Wanneer je eerst zegt, nou nee, ik hou van niemand. Wanneer dat op ik-niveau is, en het is maar al te vaak op ik-niveau, dan is er hier dan een bepaald gevoel. En dan zeg je, ja, oh nee, ik mag die ander graag, ik hou van die ander. Dan zeg je, ja, is dat nou liefde? Want allereerst zeg je al, allereerste woord wat je zegt, dat is ik. Precies. En dan zeg je, nou ja, vanuit dat ik heb ik een goed gevoel voor jou, dus jij mag er zijn. En goed, dan Simone de Beauvoir, die noemt het ook wel zo, wanneer zo'n paar zo bij elkaar is, hè, van ik hou van jou, oh, ik hou van jou. Een egoïsme à deux. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En dan krijg je natuurlijk allerlei problemen. En met Sartre natuurlijk ook, hè, die inderdaad ook zo het allemaal in die toneelstukken beschreven heeft, van het gaat steeds weer om hetzelfde, dat het steeds weer om dat ik gaat. Ja, dan krijg je problemen. En dan wil je toch nog de authenticiteit hebben van totale vrijheid. Nou, dan zeg je, nou, dat gaat ten koste van anderen.
Dat ik je die liefde in stand wilt houden, maar via grenzen.
Precies. En dan in de grenzen, en dan zit je zelf aan één kant, de ik. En die is dan het belangrijkste. Dan zeg je, de hel is dat, dat zijn de anderen. Omdat die afbreuk doen aan mijn vrijheid. En omgekeerd, dus voor iedereen. Maar je ziet hoe dat werkt. Dat is steeds weer hetzelfde. Je krijgt problemen wanneer je het ook hebt over bewustzijn, vrijheid en liefde. Wanneer niet de grenzen gaan verdwijnen. En dat was het hele probleem ook van het existentialisme en zo. Dus ja, nee, natuurlijk, het best te begrijpen. Maar wanneer de werkelijk liefde zal ontstaan, wat betekent dat? Dat is toch heel iets anders? Dat betekent dat werkelijk de grenzen gaan verdwijnen. Wat betekent dat de grenzen gaan verdwijnen? Nou, dat je helemaal niks meer ergens in het centrum verdedigt. Dat centrum dat lost op. In een groter geheel. Dus dan heb je niet meer van ik hou van jou. Nee, er is gewoon een overweldigende liefde. En meer kun je niet zeggen. En als het niet zo is, nou, dan moet je eigenlijk het woord liefde niet gebruiken.
Maar een ander is daar vaak niet zo blij mee. Ik bedoel, het roept nogal wat op.
Ja, nee, ongetwijfeld.
Dat bedoel ik.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk, het lijkt voor het ego, of ik vind dat doodeng, betekent dus eigenlijk gewoon dat ik dus niks meer in de hand heb. En betekent gewoon dat de ander ook kan doen en laten wat hij wil. Maar het geeft wel heftige reacties.
Het is wel zo dat wanneer het werkelijk open is, dat bij de ander ook iets gebeurt.
Ja, duidelijk.
En dan krijg je echt ook daar een nieuwe toestand.
Ja.
En dat is juist het punt, hè, dat je natuurlijk wel over die non-dualiteit kunt praten, maar het is veel meer iets anders wat gaat doorwerken. Dat is de situatie zoals die er werkelijk is.
Ja.
En wanneer dat duidelijk wordt, en dat gaat ook automatisch hoor, sommigen die gaan zich er wat meer van afschermen, maar goed, heel veel mensen, de meeste mensen, die komen er toch wel een klein beetje meer voor open. Van, oh ja, hé, wat is er aan de hand? Hé, toch heel iets anders. Want eerst is een ik altijd geneigd om alles te interpreteren van anderen, ook vanuit een ik. Oh ja, nou, het is een houding enzovoorts. En hij probeert via die houding iets te winnen voor zijn ik. En goed, nou ja, goed, iedereen is in concurrentie met elkaar, dus al die ikken die concurreren met elkaar, nou, oh, dat is misschien een hele goede strategie om zelf wat sterker eruit te komen.
Maar ik vind het dus een bevrijding, hè, als die, wat ik net voor de begin zei over dat vormen wegvallen, hè, bij dierbaren die je dan dus ineens ontvallen en geliefden of wat dan ook, dat uiteindelijk je steeds meer ook tot de smaak of de ervaring komt van liefde.
Ja.
En daar zijn verder geen woorden meer voor.
Nee, precies. Dus dan is het niet meer van, oh ja, ik heb liefde voor jou of zoiets. Helemaal niet.
Ja, ook. Ik bedoel, natuurlijk.
Nou ja, je kunt het wel zeggen, maar het is niet het belangrijkste wat er aan de hand is.
Nee, precies. Nee, het is een uitdrukking van.
Tuurlijk.
Een
maar dat is, omdat het dan zo even te sprake komt, toch wel een belangrijk punt. Dat het ontzettend belangrijk is welke woorden je kiest. Want wanneer je de conventionele woorden gebruikt, dan krijg je dus dat helemaal anderen het in de conventionele manier ook oppakken.
Ja.
En voor jezelf ook, juist voor een nog grotere helderheid waar het om draait, is het heel goed om voor jezelf dingen te gaan formuleren voor zover het mogelijk is. Maar je zult merken dat het steeds moeilijker wordt, dat is duidelijk. Maar dat het dus ook steeds preciezer komt. Dat het steeds preciezer komt, op subtiel vlak. En dan kun je nog wel proberen zo ver mogelijk de dingen nog te gaan aanduiden. En dat is alleen maar goed, omdat ze dan nog bewuster worden. Alleen het wordt wel steeds moeilijker, het komt ook steeds preciezer.
Maar het betekent dus dat ik naar... Want er zitten natuurlijk, of natuurlijk, maar er zijn beelden. En ik heb een beeld van iemand waar ik van hou, maar ik kan daar dus verder niks aan toe of afdoen.
Ja, dus dan is er iets anders dan de oude toestand van ik heb een beeld van iemand en ik hou van iemand. Dan zit je dus met die scheiding van ik hier met een beeld van iemand anders en daar heb ik een goed gevoel bij. En nee, wanneer werkelijk die liefde doorbreekt, dan is het dus helemaal niet meer een ik die beelden heeft van anderen. En dan is er inderdaad die overweldigende liefde.
Ja.
En daarin, en in die oneindige liefde, heb je dan nog wel ergens wat van die vormen en beelden en zo.
Ja.
Maar dan merk je, nee, het primair blijft.
Nee, de ongrond is liefde.
En die blijft primair.
Die
blijft
ongrond,
primair.
De ongrond is liefde.
Die blijft primair. En daarbinnen, dat is oneindig. En daarbinnen, daar zijn nog de dingen die, ja, de vormen die dan bij het leven horen. Maar nogmaals, die zijn secundair, zijn opgenomen in dat grote geheel. En dus in die zin is dat binnenste buiten gekomen. En dan krijg je dus ook een heel andere wijze van ervaring. Namelijk dat het gaat om dat oorspronkelijke totaal opene, waarin, wanneer er iets is, nou, het is inderdaad een oneindige liefdesfeer. En wanneer de vormen komen, ja natuurlijk, waaruit bestaan die? Het is een oneindige liefdesfeer, dus die bestaat ook uit liefde.
Nou ja, ik zal begonnen dus met geweldige ervaring van de herfstzon en de herfstlucht en alles wat daar verder.
Ja, wanneer het werkelijk ervaren wordt, hè, die overgangen, die zijn natuurlijk dan belangrijk om te herkennen. Dat je eerst zegt van, oh ja, nou eventjes naar buiten hoor, want ik kan wel buiten blijven zitten, maar moet eens kijken hoe prachtig en mooi buiten is. Je gaat naar buiten toe, je loopt door een plantsoentje of zo, en je zegt, nou oh, heerlijk, ja, oh, de zon, heerlijk en zo, nou, fantastisch, oh, en hier kan ik me ontspannen. Maar het gaat verder, en wanneer je eventjes bijvoorbeeld daar op een bankje zit, ik zat even weer in de Prinsentuin, in de zon. Nou, wat gebeurde dan? Alle ideeën, dus die woorden ook, die zegt, nou ik beschrijf mijn situatie, hè? Van ik zit lekker in de zon op een bankje in Prinsentuin en nou heerlijk. En ik voel de zon en ja, ik ruik de herfst en zo. Dat is gewoon een verhaal die je dan kunt gebruiken als een soort beschrijving van de situatie. Maar wanneer je eventjes verder bent, de woorden vallen weg en er ontstaat iets onbeschrijfelijks. Dan is er niet meer een ik die zich koestert in de zon. Wat kun je dan nog vertellen? Nou ja, misschien nog. Oh ja, licht. Zonlicht. Of misschien nog wat herfst of zo. En verder niks. Die overgangen, die kun je herkennen. En die gebeuren wel regelmatig. En dat is gewoon het punt, hè, dat je die bewust wordt. Want ze vinden absoluut regelmatig plaats bij iedereen. Als je gaat slapen ook, precies hetzelfde. Als je intern bewust wordt, dan merk je al die overgangen. En op een gegeven ogenblik, dan is er alleen nog maar een heel ruim bewust aanwezig zijn. Terwijl er helemaal geen vormen meer zijn. En dan heb je alleen nog, ja, hoe zou je dat moeten benoemen? Nou, in ieder geval, het is oneindig. Zonder grenzen. Het is een heel goed gevoel dat je bij jezelf bent. Het is zeer vanzelfsprekend. Het is alleen maar goed. En dat heeft iedereen hoor, want wanneer je dat niet zou hebben, dan zou je niet beslapen. Wanneer er werkelijk iets is van zorg. Oh ja, ik denk wel dat het goed is, maar ik mag me niet ontspannen, want dit ook, dit loopt ook nog en dat ook nog. Nou, dat is allemaal niet zo weinig. En dat moet ook allemaal maar goed gaan. En daarvoor moet ik wel zorgen. Nou, wanneer je zo ligt te piekeren, dan weet je, dan slaap je niet. Voor zover je wel slaapt, ga je door die diepere niveaus heen van het loslaten van vormen. Nou, dat je die vormen alleen al durft los te laten. Dat is nogal wat. Het betekent oneindig vertrouwen. Het is goed om dat te herkennen, want dan is ook dat loslaten van de dualiteit dus eigenlijk heel iets gewoons. Heel iets normaals.
Nou ja, het doorbreekt alle vormen en normen en regels.
Ja, maar het punt is dus dat regelmatig zo plaatsvindt. Dat je het kunt herkennen. Je zegt, hé, het is heel iets natuurlijks. Het is het meest natuurlijke wat er is. Joep, pak je. Dit is weer open.
Dan zou je zeggen dat 2000 jaar christendom nu eigenlijk waarheid begint te worden.
Nou, goed, dat wil niet zeggen dat het toen aanwezig was. Dus er zijn natuurlijk...
Nee, ik ben er niet bij geweest, maar...
Nee, precies.
Maar uiteindelijk is natuurlijk wel de essentie van christendom.
Ja, natuurlijk ook. Jazeker. Tuurlijk. Alleen wanneer iets onder woorden wordt gebracht, en dat zie je overal in de geschiedenis, zie je wel dus dat die woorden in ieder geval aanvankelijk natuurlijk aansluiten bij de culturele, historische situatie. En dan krijg je dus toch een bepaalde taal en een bespreking wat in andere tijden en culturen natuurlijk toch weer een beetje vreemd zijn. Maar wanneer je daar doorheen gaat kijken, zeg je nee, natuurlijk. Maar dan moet je er wel even doorheen kijken. Wat is nou werkelijk daar bedoeld? Heb je naast zo lief als jezelf? Wat betekent dat? Heb je naast zo lief als jezelf? Vaak is het dan geïnterpreteerd van, ik zit hier als een ik, gescheiden, en dan moet ik die ander lief hebben als mezelf. Nou, dan krijg je vaak een hele... vervlakking van de betekenis wanneer gezegd wordt, nou, zoals dat ook in andere culturen te vinden is, en Confucianisme ook van, hé, doe een ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wil worden. Dat is een gulden regel. Dus doe een ander niks aan wat je zelf niet aangedaan wil worden, dan leef je goed. Maar dat is natuurlijk een hele vervlakking ten aanzien van, heb de ander niet aan jezelf. Wanneer dat vervuld zou worden, wat betekent dat? Heb de ander lief als jezelf, dat je de ander bent. Anders kan het niet. Dus wanneer je dat gaat zien, zeg je ja, oké, dat is het.
Eén grap gespeeld hebben.
Goed, dan komt alles vrij.
Als je het zo ziet, dan wordt liefhebben wordt heel vaak gezien als een doelactie.
Ja.
En in die vorm zoals het inderdaad vaak uitgelegd wordt, heb je allemaal lief als jezelf, dan is het een soort doelactie
ja.
De ander te gaan liefhebben.
Ja.
Maar in de versie die jij nou zegt, dan is er eigenlijk weer eenheid.
Nou, ik denk dus dat het ook niet anders kan. Want wanneer je de ander lief moet hebben als jezelf, in de zin van een gerichtheid op een doel, dan lukt het niet nooit. Per definitie niet, want je hebt al die grens gesteld. Dus...
Je hebt dat eigenlijk al gezegd, er is een ander.
Daarom? En die moet je nog een keer lief hebben als jezelf. Nou, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Dus mensen die op die manier dat interpreteren, en dat doen de meeste christenen, die zitten meteen al met een schuldcomplex. Maar dat lukt nooit.
Nou, maar die zeggen dat ik heb nooit geleerd van mezelf te houden.
Goed, dat is daarvoor misschien nog. Want ja, maar dat is ook iets wat ermee te maken heeft. Hè? Wanneer je dus uitgaat van de situatie dat er die scheidingen zijn van allemaal ikken die staan tegenover de andere ikken. En dan wordt gezegd van, nou ja, je moet houden van de andere als van jezelf. En dan nog een keer van, hé, hoe zit het nou wanneer je ook al niet van jezelf houdt? Dan krijg je natuurlijk helemaal al direct een probleem. Ja, maar dan lopen de verschillende dingen door elkaar, hè? Want dat is in het christendom natuurlijk ook zo, dat ik wat zich heeft afgezonderd, dat is nou per definitie, omdat hij zich afzondert, zondig. De zonde zit in de scheiding.
Wanneer je
dat
niet
hebt,
dat gebeurt.
Oké, dan ben je daar erfelijk mee belast, of hoe je het dan ook interpreteert. Maar wanneer dat nou eenmaal als standaard wordt genomen, dan zeg je, nou, moet je kijken, wat is er nou nog mogelijk? Het enige, en dan zeg je nou wanneer je het een beetje positief verder interpreteert, dan zeg je nou oké, dit is de situatie, mensen zijn vanuit zichzelf, scheiding, niet in staat om lief te hebben. Er is één mogelijkheid, ga met Jezus mee en dan ineens is het wel mogelijk. Nou, Jezus als een guru, maar wanneer je werkelijk dan met hem meegaat, dan gaan alle grenzen verdwijnen. En dat betekent niet dat het, goed, zo is het dan verder, allemaal een beetje heel specifiek theologisch geïnterpreteerd. Nee, wanneer je meegaat met die waarheid van Jezus is liefde. Hij zei ook, God is liefde. Wanneer je werkelijk daarin meegaat, dan vallen de grenzen weg. En dan wordt de wet vervuld.
Maar dat betekent dus dat wij God buiten ons geplaatst hebben. En wat jij dus nu vertelt, is dat wij God zijn.
Nou, laten we zo zeggen dat...
Ik bedoel,
ja,
zonder ik bedoel...
Nou goed, nou, dus
dat wij het zelf zijn.
Ja.
Oké,
okay. Ja.
Andere woorden.
Ja, en dan kun je wel zeggen natuurlijk, dat heeft wel te maken met het hebben herkend van de liefde. En goed, dan christen zeggen, oké, we hebben dat herkend in Jezus, oké, dat is uitstekend. Maar waar het om gaat is dat de herkenning er is. En dat betekent dat die grenzen zijn weggevallen. En dan gaat Jezus ook met, ik en vader zijn één. Mijn vader en ik zijn één. Waar gaat het erom? Dat werkelijk herkend worden, die grenzen er niet zijn. Wanneer dat herkend wordt, ja, dan kun je de hele theologie vergeten. Bij het werk komt de essentie graag. En de essentie wordt duidelijk. Dan is die weg die er was met al die aanwijzingen enzovoort. Ja, die betekent niks meer.
Ja, maar die betekent misschien in die zin niks meer dat de waarheid is.
Ja.
Zoals die is.
Ja.
Maar in het dagelijks leven kom ik dus tegen dat die waarde af en toe aanwezig is. En dan voel ik dat er langere bewustzijn, of mijn hart is wat verder open. En in andere situaties denk ik dus dat ik me toch namelijk afscheiden voel.
Ja, goed.
En daar zit wel een grote. Je zou eens waar ik wil zeggen, ook in het dagelijks leven is het idee dat er heel veel verschillende ikken zijn, is dat heel erg aanwezig.
Goed, dat is dus in de situatie waarin dat nog zo ervaren wordt. En dan zeg je natuurlijk, dan zijn die aanwijzingen nog heel erg belangrijk. Maar ze zijn zo lang belangrijk totdat het zo duidelijk is dat de grenzen definitief verdwenen zijn. Maar dan zijn die aanwijzingen ook helemaal niet meer voor jou aanwezig, want alles is gewoon vervuld.
En die aanwijzingen, zoals jij net hebt, die hartmeditatie, dan ga je van wat ik een hart heb.
Ja, dat is een uitgangspunt. Ja.
Dat is wel een uitgangspunt en het blijkt in de praktijk, zeker bij de oefeningen, toch wel een handig uitgangspunt.
Oké, dus dat blijft zo. Totdat het niet meer nodig is. Dat is het enige. En dan zeg je, ten aanzien van die middelen, je kunt er nog wel iets van zeggen hoor. Wat zijn betere en wat zijn minder goede middelen?
Ja.
Betere middelen zijn die zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken. Dat geldt voor leraren ook. Dus het middel, al die aanwijzingen, die middelen en ook die leraren, die zijn des te beter naarmate ze zichzelf sneller overbodig maken. Dus het betekent ook naarmate ze zelf al niet zo zwaar zijn, licht zijn, transparant zijn, licht zijn, ja. Dus dat kun je er meteen wel van zeggen. Dus hoe sneller ze helpen bij de realisatie van het doel, nou, des te beter. Hoe snel ze zichzelf overbodig maken. Ja. Want middel en doel moet je dus niet verwarren. En dat wordt natuurlijk vrij gauw gedaan. Dat vastgehouden wordt aan de vormen van de middelen.
Dan kan je ook het om het middelen te pakken.
En daarom, dus wanneer het echt om het centrum gaat, dan is het inderdaad iets dat de middelen helemaal wegvallen.
Zonder middelen.
En dan is het een weg zonder middelen. Dus dan is het eigenlijk geen weg.
Nee.
En dat, en omdat het namelijk een herkenning is. Wanneer het een herkenning is, dan heb je geen middelen. Het traditionele voorbeeld dat is, daar in India, dat zo'n Indiër in het halfduister daar een slang ziet. Nou, dan is dat een werkelijkheid waar hij hartkloppingen van krijgt, of misschien haast een hartaanval van krijgt, van het is een schiffige slang, oh hé. En hij schreeuwt de buurt bij elkaar en er komt licht bij. En dan blijkt het stuk touw te zijn. Dus met meer licht ineens is het touw. Die overgang. Het is een herkenning van wat er is als wat er echt is. Natuurlijk, eerst was het voor hem een slang. Dus dat was de werkelijkheid en daar leefde hij helemaal in. Alleen er kwam er meer licht. Oh, het is maar een touw. Dus er zijn geen middelen in die overgang. Nee, het is eventjes een herkenning van wat er werkelijk aan de hand is. En daar is wel meer licht voor nodig. Dat is licht van het bewustzijn. Van het inzicht. Maar wanneer er meer licht is, dan is er ook geen twijfel meer omtrent wat nou de echte werkelijkheid is. Is er geen twijfel meer. Nee, natuurlijk is het een stuk touw. Wanneer je zo terugkeert en herkent, ook dit zelf zijn, nou, dat heeft helemaal geen kern, het is universeel. Dan is het zonder twijfel, is het direct vastgesteld. Ik dacht dat ik een ik was. Maar die hele zaak is weg. En dit is met veel meer licht, veel meer helderheid. Het andere is zo betrekkelijk onder bepaalde omstandigheden van duisternis. Ja, dan denken mensen dat ze beperkt zijn. Ja, je kunt zeggen, het is een gewoonte, hè? In het leven opgebouwd. En ook nog sociaal sterk, want iedereen die spreekt in diezelfde terminologie. En iedereen spreekt jou aan. Hoe heet jij? Wie ben jij? Nou ja, goed. Moet je dus als persoon moet je persoonlijk verhaal vertellen. Hoe gaat het met jou? Ja, dan gaat het weer om een persoonlijk toestand. En dat is sociaal natuurlijk altijd zo.
Vraag.
Ja.
Is ik aan het overleven? Altijd.
Dat zeg je overleven?
Is het ik aan het overleven?
Het ik is altijd het overleven. Ja.
Dus voelt zich ook al bedreigd.
Dat is wel het kenmerk van ik. En daarom voelt ik zich nooit echt happy.
Ja.
Want het wil altijd meer.
Dat is. Hij wil altijd meer veiligheid.
Ja. Daarom meer verzekeringen en zo.
Ja, maar dat is. Ja.
Maar je weet al, van er zit al een argwaan in, want nou ja, goed. 100% verzekeren wil ik je toch nooit. En je kunt alles doen om gezond te blijven, maar je hebt geen garantie dat je echt gezond blijft. Dus er zit altijd dat knagende in van het ik. Ik weet dat die aftakelt en sterft en zo. En toch steeds maar weer proberen om zichzelf sterk te maken, om zichzelf te handhaven. Om een bredere basis te krijgen, om je macht uit te breiden. Dan voel je wat minder bedreigd. Maar je ziet gewoon, de basis is zo beperkt dat het al direct duidelijk is, nee, dat is wel onwaarschijnlijk.
Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb wel eens de omgeving en de mensen dat dan gevoelmatig zijn aan de man vast gaat zitten, maar geklimpt, zeg maar. En voel ik me toch enigszins bedreigd. Maar dan heb ik niet de bedoeling om me vast te houden aan iets, mm-hmm. maar op een van die constaties is wel, zodat ik me afgescheiden voel. En,
Nou ja, dat is dus ook weer die conditionering die dan plaatsvindt. Wanneer er één, bijvoorbeeld agressief, zo op je afkomt, zeg je, ja nee, dat komt op mij af, dus dan ga je al het zo construeren. En wat doe je dan wanneer iemand agressief op je afkomt? Ja, dan zeg je, nou ja, nee, ik voel me bedreigd, dus ik moet er wat tegen doen. Nou ja, wat je ook doet, hard weglopen of juist je sterk maken en zo, dat maakt er niet meer uit. De bedreiging is er. En dat is dus een stuk angst weer in het ik. Dus het ik is altijd zo'n verkramping en die weet dat hij zichzelf niet in stand kan houden en toch probeert hij dat en dat lukt niet en daardoor krijg je steeds weer dat lijden.
Is dat die winstrijdsafstand ook?
Nou, dat zit er ook bij natuurlijk. Dat...
Dus je creëert het uiteindelijk onbewust zelf?
Ja, maar het is dus veel meer primair al dat je jezelf als een ik al construeert.
Ja, maar het is onbewust.
En dat is meestal, precies.
En dat wordt dan bewust door zo'n situatie.
Ja, en wanneer het werkelijk bewust wordt, dan zeg je, oh nee, goed, ik zie daar de nutteloosheid van. En laat maar zitten. Ik ervaar mezelf al als dat oneindige. Dus wanneer daarin, in dat oneindige zelf zijn, nou eens een keer iemand daar heel bedreigend daar rondloopt. Nou ja, het zal al.
Nee, maar dat bedoel ik, dus dit zijn dus eigenlijk de zegeningetjes als je dit soort situaties tegenkomt om direct dus weer tot dat bewustzijn.
Wanneer dat plaatsvindt, zeg je nou, dan is het goed, ja.
Ja.
Maar het moet wel eventjes op die manier bewust worden en op die manier gaan werken.
Dat kan alleen maar op die manier.
Ja, behalve dan wanneer het niet gebeurt, nou, dan krijg je nog meer.
Nou ja, dan komt er nog meer.
Ja, maar dat zie je bij de meesten.
Nou ja, 98% denk ik.
Daarom.
Ja,
daarom.
Oké. Okay. Ja, dat is alleen maar lijden.
Precies.
Ja. Meer hetzelfde. Ja.
Ja.
Is er ook een mensheid geweest om dat van ik afscheiden niet?
Nou, laat ik allereerst zeggen, iedereen die heeft dus regelmatig niet die afscheiding. Daar heb ik het een en ander over gezegd. En wanneer dat herkend is, nou oké, het hoeft niet meer terug te keren, die scheiding. Als dat werkelijk herkend wordt, dat werkelijk heel duidelijk is. Zeg ik, nou, waarom zou ik mezelf weer in een situatie brengen waarin dat lijden overheersend aanwezig is? Dat is toch te gek?
Dat kan ook niet meer, toch?
En wanneer het werkelijk herkend wordt, nou nee, dan is die andere mogelijkheid weg.
Ja, ik denk aan de meest eigenlijk.
Jawel, maar wanneer je dat zegt,
ja,
dan ga je het ook weer zo construeren.
Precies.
Terwijl je kunt het omgekeerde ook zeggen, het is mensen helemaal niet eigen. Want je komt ter wereld en het is helemaal niet aanwezig. En dan komen er ouders en zeggen, ja, Antje of Jantje, jij hebt het gedaan. Ik. Ja, dan leert zo'n kleinkind zichzelf zien door de ogen van de ouders. En die gaat een ik vormen. Want die zegt, nee, ik wil volgende keer toch wel weer dat, in die koekjestrommel. En die gaat andere wegen proberen. En dan wordt weer gezegd van, nee, Jantje, jij bent stout geweest. Of jij bent stout. En jij bent altijd stout. En wanneer die ouders altijd zo gaan, nou, dat neemt hij dan zijn hele leven als identiteit mee. Nee. Bij dieren heb je een andere situatie. Maar het is wel een beetje te vergelijken met natuurlijk gewoon hele jonge baby's. Bij dieren, daar heb je natuurlijk allerlei krachten die spelen. Alleen, er is niet een ik-vorming zoals dat bij mensen het geval is. Dus mensen hebben wat dat betreft een hele grote mogelijkheid extra. mensen zeggen van, ja, wat is dan het verschil tussen mens en dier? Nou, dat mensen een, niet alleen maar bewustzijn hebben, maar ze hebben een zelfbewustzijn. Een reflexief bewustzijn. Dan zeg je, nou, wanneer dat heel duidelijk ontstaat, is dat positief. Alleen, laat dat bewustzijn nog verder doorgaan, dat die weg via dat ik, dat dat eventjes helemaal helder wordt. Ik zeg, oh nee, die beperkingen die daarin zitten, hoeft niet. Dus laat het maar helemaal open, dan is het een bewust open zijn. Terwijl bij die hele jonge kinderen een onbewust open zijn is. En omdat ze niet bewust zijn van hun openheid, dan lopen ze zomaar die fuik binnen. Die sociaal daar gespannen is. Wanneer je nou weer wordt als een kind, betekent het wel dat je zelfbewust blijft. Zodat je niet er meteen weer uit zit. Anders heb je weer een cirkel. Dus die cirkels gaan door totdat je geleerd hebt hoe het zit. En anders blijf je in samsara. Ja, het is eigenlijk simpel. Maar je moet het wel heel duidelijk zien voor jezelf. Zeg, oh ja, zo zit dat. En nou is het duidelijk.
Dat ik nodig ben in deze situaties bijvoorbeeld.
Wat nou?
Dat ik, als ik bijvoorbeeld gevraagd word van hoe denk jij over iets? Ja, dan heb ik het gevoel dat ik iedere keer teruggetrokken word naar een ik-situatie.
Nou, dat gebeurt wel gemakkelijk, hè?
Ja.
Dat gebeurt wel gemakkelijk.
Ik heb wel vermoeden om dan in openheid te blijven.
Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je gevestigd bent in die openheid. Wanneer je wel gevestigd bent in die openheid, en er komt iemand van, hé, hoe denk jij erover? Nou ja, allereerst van, laat maar, ik kan best wat, er komt er wel wat waar de ander een beetje tevreden mee is.
Is het spel ook spelen?
Ja, maar niet als spel spelen, maar het komt vanzelf wel, dat speelt zichzelf wel.
Ja, maar het komt er heel veel onverschillig over.
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Wanneer je toch open bent en liefdevol bent, dan ervaren die anderen dat ook. Alleen het is op een andere wijze. En daar krijgen de anderen soms wel eventjes wat van, hey, hoe zit het?
Ja, nou ja, ik heb het gevoel dat ik een verschil
heb. Ja, maar allereerst, het hangt een beetje van jezelf af of je werkelijk zo als ook liefde aanwezig bent, zonder grens. En ten tweede, ja, wanneer het dan op die manier doorgaat, dat de anderen ervaren, oh ja, nee, hé, hey, er is wat anders aan de hand. En dat ze wel eventjes zo gaan kijken.
Is dat ook de opmerking, gij zult er geen gesneden beeld maken?
Goed, dat geldt dus voor alles. Voor God en voor...
Maar dus ook in de werksituatie zoals zij bedoelen.
Ja, dat je niet weer een beeld gaat maken van jezelf, want...
Nee, maar je hebt een beeld van je ouders aangenomen, die heb je geïnterpreteerd in je eigen systeem.
Ja, dat beeld.
En dat beeld ziet een ander dus ook van jou en reageert daar vervolgens ook weer zo op. Omdat het veranderen kost een tijd moeite.
Goed, en anderen die zullen wel dus eventjes wat merken. Nee, het is niet meer op de oude manier dat de ander meedraait. Namelijk niet meer op een persoonlijke manier. Want het kan wel op een hele liefdevolle manier dat alles gewoon doordraait. Alleen niet meer op een persoonlijke manier. Bijvoorbeeld wanneer mensen zitten te praten met elkaar. Nou, dan praten ze over dit en ze praten over dat, de gebeurtenissen in de politiek en in het klein. En dan hebben ze allemaal een mening over en dit moet anders en dat moet anders. De manier waarop er dan gesproken wordt is die van ik persoon. Terwijl wanneer dan wel ook vanuit jezelf daar ook wel een gesprek is. Dus dat ook in die zin dat alles daar gewoon meedraait, dan hebben ze wel door, oh nee, die persoonlijke drive die zit er niet meer in.
Nee, maar ik merk dus ook dat de persoonlijke drive in de werksituaties er niet meer is.
Nee.
En dan gaat het ook voelen als een jas die niet meer past.
Ja, totdat wanneer het helemaal open is, dan kan het...
Dan kan hij er weer in passen.
Zonder problemen kan het allemaal doorgaan. Alleen, het is niet meer een identificatie met jezelf als functionaris of zo. Dat is er niet meer. Dus het is helemaal open en het kan rustig doorgaan.
Nou ja, ik heb zelf gevoel dat ik af en toe dat nog moet pakken om te overleven.
Ja, maar dan heb je eerst al jezelf geconstrueerd als een ik die moet overleven.
Ja, dat klopt.
En wanneer dat verdwenen is, nou dan, ja, wat zou je moeten overleven? Wanneer je jezelf bent. Maar dat zijn dingen die je in de praktijk echt moet leren herkennen. Dus dat is niet zomaar eventjes hier op een stoel zeggen, oh, nou, dat klinkt plausibel of zo, maar nee, je moet het in de praktijk. Juist daar waar het moeilijk is, daar zal het gewoon herkend moeten worden. Nou, nou goed, nou, het is natuurlijk gewoon de basisknoop waar het om gaat, dus het is belangrijk, hè?
Maar hoeveel blijft er dan nog over om te ageren in de wereld? Nou, heel veel van wat we doen is eigenlijk gericht op je presenteren, op je ruimte creëren.
Ja.
Als je dat allemaal niet meer hoeft, wat doe je dan nog?
Nou, in ieder geval is het een ontzettend ontspannen goede sfeer. En dan is er een ruimte van energie die ze vanzelf wel wegen van wegen zoekt. Ik heb nog nooit zoveel dingen gedaan als de laatste 20 jaar. Ik zeg, ja, heb je dat nog gedaan? Nee, wanneer het stroomt het. En dat is niet meer van, ja, je moet jezelf presenteren, want dat kost ontzettend veel energie. Maar je moet ook dingen afweren en dan moet je strategieën bedenken en dan moet je eerst dit en dan moet je dat doen en dan moet dat ook nog een keer en je houdt 8 ballen in de lucht. En, nou, dus ontzettend veel energie gaat verloren aan het handhaven van het ik en het beter maken van de ik-toestand. En wanneer dat er niet meer is, nou moet je kijken, er is ontzettend veel energie. Het leven in het groot, moet je kijken, de natuur met het leven. Ja, zo ontzettend rijk wat er allemaal in mogelijk is. En hier en daar nou, wordt gezegd van, oh nee, ik moet een stuk energie vasthouden in mijn eigen centrum, mijn ik-centrum, en dan moet ik nog meer energie zien te krijgen en meteen gaat het stollen. En dan moet het vanuit het ik moet het nog een keer in beweging komen. Ja, het zijn van die onmogelijkheden. Wanneer die ruimte er is en je gaat terugkijken, dan zie je hoezeer dat ideeën zijn van ik moet me presenteren, ik moet me handhaven, ik moet op een persoonlijke manier een antwoord geven op vragen van anderen en zo. Hoe snel maar als je dus gaat identificeren met die lichamelijke persoon, ja, dan zit je helemaal in het spel. Maar hoeft helemaal niet. Oké, pauze vertellen.
Timing.
Goed, dan stoppen we. Dan gaan we zo meteen door. 10 minuten voor 10. Ja.